Goedemorgen, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook alle gasten die meeluisteren of kijken, hartelijk welkom. Zoals u gemerkt heeft, was er wat hapering aan het systeem. Als het goed is, doet het nu allemaal weer. Ook zal er gewerkt worden aan het geluid. Dus af en toe zal het geluid minder of harder of zachter zijn. Maar we proberen er zoveel mogelijk te verbeteren. Vanmorgen gaat dominee Jacco Hoogland ons voor. En vertrokken zijn met gezinsattestatie uit Oost naar de kerk van Zeewolde, broeder en zuster Reinier en Truus van der Laan. Ook is vertrokken met belijdenisattestatie naar de kerk van Deventer, zuster Laura Hutte. En zij is afgelopen vrijdag getrouwd met Martijn Kuiper. De collecte in deze dienst voor Oost is voor de Hart voor Zending, voor Adriaan en Janneke Jagersma. En voor West is de collecte voor hulp aan de gemeenteleden. De bloemen die gaan vandaag naar Dirk en Pieternel Muller. Ze zijn vandaag 25 jaar getrouwd. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en ook een hele mooie dag toegewenst. Ik wens u een gezegende eredienst toe.
Goedemorgen allemaal. Ik hoop niet dat iedereen massaal weggezakt is tijdens het moeten wachten. We zijn bijna een kwartier later online. Nou, in elk geval als je kijkt of meeluistert, fijn dat je dat doet. We zijn hier met een klein aantal mensen bij elkaar in de kerk. We hebben al gehoord van versoepeling over een tijdje, dus we kijken er naar uit om met meer mensen weer samen te kunnen komen. Daar zul je binnenkort wel meer over horen. In deze dienst willen we ook onze hulp van God verwachten. Ook in heel ons leven zullen we dat eerst staande en zingend belijden. God groet ons en ik mag dit groet aan jullie overbrengen. Genade is er voor u en voor jou en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Op een andere manier als anders houden we toch een dienst tot lof en eer van God en we willen nu als eerste lied samen zingen Psalm 92 vers 1 en 2. Laten we deze dag God eren. Ik nodig je uit om samen met mij en wij met elkaar te bidden. Heere God, onze Vader in de hemel. Dank u wel, Heere, voor deze nieuwe dag die zo stralend is begonnen. De zon schijnt en bloemen bloeien, insecten zoemen, vogels zingen. Heere, daarin merken we dat u verder wilt met deze wereld, dat het weer een nieuwe dag is geworden. Heere, we danken u dat het ook zondag is, dat we deze dag speciaal ook mogen gebruiken voor u. Dat willen we ook doen door deze dienst, Heere God. Vader in de hemel, we merken nog steeds dat alles zo anders is als anders. Op dit moment, nu we hier in de kerk zijn met zo weinig mensen, is dat ook weer extra voelbaar. Het is zo gek eigenlijk. Met een paar mensen hier en zoveel gemeenteleden thuis. En nu we niets zomaar onbezorgd kunnen doen en niet meer kunnen gaan en staan waar we willen, alles is anders. Maar u blijft dezelfde, Heere God. U wordt niet weggevaagd door een virus. U blijft dezelfde en alles wat u beloofd hebt en gezegd hebt, staat vast. Al zouden wij alles verliezen, onze gezondheid, ons bezit, u blijft. U bent de grond onder ons bestaan. Wij vallen nooit dieper dan uw hand. Heere God, wij bidden voor elkaar. Want we zijn met elkaar verbonden door uw Heilige Geest. We bidden voor elkaar en we bidden ook voor de mensen die als gast met ons meekijken of meeluisteren. Dank u wel dat zij er ook bij zijn. Heer, u kent ook hen. U weet van hun bestaan en van hun leven. We bidden u, Heere God, wilt u ons een goede dienst geven? Uw zegen erover geven? We zijn ons er ook van bewust, Heer, dat er op allerlei plekken in deze wereld mensen bij elkaar komen. Zoals ook vanmorgen in Oekraïne, in Tavriske, de kleine gemeente waar we mee verbonden zijn. Ook daar is een dienst op dezezelfde manier. Heer, wilt u ons hart openen voor uw woord, als we dat zo dadelijk uit de Bijbel gaan lezen? Wilt u het kindmoment ook zegenen, zo dadelijk? Om Jezus wil. Amen. Ja, ik wil graag de mooie boodschap van de Bijbel vertellen, verkondigen vanmorgen vanuit de geschiedenis van Kain en Abel. Dat is Genesis 4, wat we zo gaan lezen. En Hebreeën 11, vers 4. En we zingen daarna Psalm 66, vers 5. Genesis 4, Hebreeën 11, vers 4.
De mens Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En zij werd zwanger en bracht Kain ter wereld. Met de hulp van de Heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kain werd landbouwer. Op een keer bracht Kain de Heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer. Van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De Heer merkte Abel en zijn offer op. Maar voor Kain en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kain woedend. Zijn blik werd donker. De Heer vroeg hem, waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer. Begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. Kain zei tegen zijn broer Abel: laten we het veld ingaan. Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de Heer: waar is Abel, je broer? Dat weet ik niet, antwoordde Kain. Moet ik soms waken over mijn broer? Wat heb je gedaan, zei de Heer. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom vervloekt ben jij. Ga weg van deze plek waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen. Het bloed dat jij vergoten hebt. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan. Kain zei tegen de Heer: die straf is te zwaar. U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen. En als ik dan al dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden. Maar de Heer beloofde hem: als iemand jou doodt, zal dat 7 maal aan hem worden gewroken. En hij merkte Kain met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan. Toen ging Kain bij de Heer vandaan. En hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden. Kain had gemeenschap met zijn vrouw en zij werd zwanger en bracht Henoch ter wereld. Kain was toen een stad aan het bouwen en hij noemde die Henoch naar zijn zoon. Henoch kreeg een zoon, Irad. Irad was de vader van Meguiaël. En Meguiaël was de vader van Methusaël en Methusaël was de vader van Lamech. Lamech nam 2 vrouwen. De een heette Ada, de ander Silla. Ada bracht Jabal ter wereld. Hij werd de stamvader van hen die in tenten leven en vee houden. Zijn broer heette Jubal. Hij werd de stamvader van allen die op de lier of op de fluit spelen. Ook Silla bracht een zoon ter wereld, Tubal-Kain. Hij was smid en werd de stamvader van allen die brons en ijzer bewerken. De zuster van Tubal-Kain heette Naama. Lamech zei tegen zijn vrouwen: Ada en Silla, hoor wat ik zeg. Vrouwen van Lamech, luister naar mij. Wie mij verwondt, die sla ik dood. Zelfs wie mij maar een striem toebrengt. Kain werd 7 maal gewroken, Lamech 77 maal. Opnieuw had Adam gemeenschap met zijn vrouw. En zij bracht een zoon ter wereld. Ze noemde hem Set. Want, zei ze, God heeft mij in de plaats van Abel, die door Kain is gedood, een ander kind gegeven. Ook Set kreeg een zoon die hij Enos noemde. En in die tijd begon men de naam van de Heer aan te roepen. We lezen verder in Hebreeën 11, vers 4. Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kain. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige. God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven. En door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven.
Jongens en meisjes, ik hoop dat jullie ook meekijken, meeluisteren. En voor jullie is er nu speciaal een kindmoment. Het heeft drie dingen. De eerste een soort quizje of een opdracht is het. En dan het kindmoment en daarna zingen we een lied. En dit is natuurlijk niet alleen voor jullie, maar ook voor alle anderen die meekijken en meeluisteren.
Volgende stappen. Stap 1 is dat je je lievelingsbijbelverhaal bijpakt. Maakt eigenlijk niet uit welke het is. En stap 2 is dat je die gaat uitbeelden, knutselen, op een bepaalde manier vorm gaat geven, hoe je maar wil. Gebruik je creativiteit. Stap 3 is eigenlijk dat je er een foto van maakt. En die foto stuur je op met het antwoord welk bijbelverhaal het is. En dan gaan we van alle foto's een quiz maken. En die quiz, die sturen we in iedereen op. En dan kan je maken en dan kijken of je de bijbelverhalen van anderen kent. En dat is eigenlijk een beetje hoe we het idee gaan doen.
Super. Mooi uitgelegd in die stappen, Aron.
Dankjewel.
Ja. Dus als jullie foto's insturen met een bijbelverhaal, die kun je insturen naar mijn mailadres. Dat zie je hieronder in beeld. Dan maken we er een quiz van.
Yes.
En die quiz die sturen we dan weer naar de kinderen op. En jullie gaan dus de antwoorden zoeken. En dan krijg je later de antwoorden die er bij horen toegestuurd. En dan zijn wij ontzettend benieuwd hoeveel goede antwoorden er zijn.
Ja, en om jullie te helpen, hebben wij een foto gemaakt als voorbeeld. Dan kan je misschien op weg. Ik kom nu in beeld. Nou, ik ben benieuwd of je weet welk bijbelverhaal het is, maar hij komt ook in de quiz.
Super, Aron.
Ja.
Heel erg bedankt.
Graag gedaan.
En we gaan het meemaken. Stuur alles op en heel veel succes.
Doei, succes.
Het vorige kindmoment ging over het offer van Noach. Weten jullie dat nog? Dit kindmoment gaat over twee offers. Het offer van Kain en Abel. Luister maar. Adam en Eva kregen twee zonen. De oudste heet Kain. En als hij geboren wordt, zegt Eva, ik heb van de Heer een man gekregen. En als Abel geboren wordt, horen we niet wat Eva ervan zegt, maar het woord Abel betekent zuchtje wind. Betekent dat dat Kain de sterkste was en Abel de zwakste? Het geeft niet of je zwak bent of sterk, de Heer houdt van hen allebei. Kain en Abel groeien samen op. En Kain wordt de opvolger van zijn vader. Hij wordt landbouwer. En Abel wordt schaapherder. Ze willen een offer brengen. Kain brengt een deel van de opbrengst van het land. En Abel geeft de eersteling van zijn kudde. Het lammetje. Maar Kain merkt dat de Heer aandacht heeft voor het offer van Abel en niet voor het offer van hem. We weten niet hoe Kaïn dat heeft gemerkt. Maar Kaïn wordt wel heel erg jaloers. Hij wil hebben wat Abel ook heeft. De Heer zoekt Kaïn op en hij zegt tegen Kaïn: Kaïn, waarom ben je zo boos? Ik zie het aan je gezicht. Als je goed hebt gedaan, dan kun je de mensen recht aankijken. Maar als je kwaad hebt gedaan, mag dat niet over je gaan heersen. Dan wordt het alleen maar erger. De Heer kent het hart van Kaïn. Hij waarschuwt Kaïn. Maar het wordt erger. Kaïn wordt van jaloers heel erg boos op Abel. Hij gaat zijn broer haten. En zo gebeurt het. Dat Kaïn zijn broer Abel niet lief heeft, maar haat. Dat is precies het tegenovergestelde van wat God bedoelt. God wil dat broers elkaar lief hebben. Maar dat gebeurt niet bij Kaïn. Hij neemt Abel mee naar het land en hij vermoordt zijn eigen broer. Dat is verschrikkelijk. En dat weet Kaïn ook. De Heer zoekt Kaïn op en hij zegt: Kaïn, waar is je broer? En dan liegt Kaïn. Hij zegt: dat weet ik niet. En moet ik soms de hele dag op mijn broertje passen? De Heer wordt boos. Hij weet dat Kaïn zijn broer vermoord heeft. En hij zegt tegen Kaïn: Kaïn, je kunt hier niet blijven. Je moet weggaan uit dit land, uit dit gebied. Maar Kaïn wil niet. Hij stribbelt tegen. Hij zegt: ja, maar Heer, hoe kan ik overleven zonder uw bescherming? En de Heer zegt: ik geef jou een werkding, zodat de mensen jou niet zullen vermoorden. En Kaïn vertrekt. Hij bouwt een stad, de stad Not. En dat wordt een hele sterke stad. Hij vertrouwt op zijn eigen kracht. Adam en Eva zijn heel verdrietig. Hoe moet het nou gaan met die mooie aarde die de Heer gemaakt heeft? En waar zij in hebben gewandeld, in die mooie hof van Eden. En waar zoveel liefde was. Er is niets meer van te vinden. Hoe kunnen ze nou geholpen worden? Maar de Heer geeft een zoon aan Adam en Eva, Seth. En Seth is de vervanger voor Abel. Hij heeft de Heer lief. En Seth krijgt ook een zoon. Die zoon heet Enos. En Enos betekent zwak. Adam en zijn familie weten dat ze zwak zijn. Dat hebben ze gemerkt. Dat hebben ze om hen heen gezien. Ze hebben hulp nodig. Ze kunnen het niet alleen. Dan wordt het alleen maar erger en kwaader. En ze roepen de Heer aan. Adam en zijn familie. Ze roepen de Heer aan om hulp. Heer, wij zijn zwak. Wilt u ons helpen? Want door u worden we wel sterk. Weet je dat we dat nu nog steeds doen? Dat we nog steeds bij elkaar komen als broers en zussen om de Heer aan te roepen en om hem te dienen? Eeuwen later krijgt Adam nog een zoon. Adam is dan al lang gestorven. En die zoon is de Heer Jezus. De Heer Jezus is de liefdevolle zoon die de Heer heeft gestuurd. En de Heer Jezus is geen kwaad, geen jaloezie, geen boosheid. De Heer Jezus is gehoorzaam. Hij doet precies wat de wil is van zijn Vader. En die Heer Jezus mogen wij dienen. Die mogen wij aanroepen. Want wij zijn ook zwak. En als wij de hulp van de Heer Jezus inroepen, worden we sterk. Door hem worden we sterk. En de Heer Jezus heeft ons zo lief gehad, dat hij wilde sterven voor ons. Maar hij is opgestaan. En weet je, er komt een wereld waar geen verdriet is, geen jaloezie, geen dood, alleen maar liefde. Precies zoals God het heeft bedoeld.
Gewoon op straat. In de
Oké, ik wil graag waar ik over ga preken nog iets uit de Bijbel lezen. Hetzelfde uit Genesis 4 en dan de versen 3 tot en met 5. Daar gaat de preek in het bijzonder over. Op een keer bracht Kaïn de Heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer. Van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De Heer merkte Abel en zijn offer op. Maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend. Zijn blik werd donker. En daarbij wil ik graag lezen uit de Heidelbergse Catechismus. Dat is zeg maar een korte samenvatting van wat we geloven en belijden. Zondag 44. Dan gaat het over het tiende gebod. Dat je niet mag begeren in je hart. En dat past eigenlijk ook wel bij deze tekst uit Genesis 4. Wat eist God in het tiende gebod? Dat zelfs de geringste neiging of gedachte die tegen enig gebod van God ingaat, in ons hart nooit meer mag komen. Maar dat we altijd met heel ons hart alle zonden haten en liefde tot alle gerechtigheid hebben. Maar kunnen zij die tot God bekeerd zijn deze geboden volbrengen? Nee, want zelfs de allerheiligsten hebben in dit leven niet meer dan een klein begin van deze gehoorzaamheid. Maar wel zo dat zij met een ernstig voornemen niet slechts naar sommige, maar naar alle geboden van God beginnen te leven. Waarom laat God ons de 10 geboden dan zo scherp prediken als toch niemand ze in dit leven volbrengen kan? 2 redenen. In de eerste plaats wil God dat wij ons leven lang onze zondige aard steeds meer leren kennen en daardoor nog meer begeren de vergeving van de zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Ten tweede dat wij zonder ophouden ons inspannen en God bidden om de genade van de Heilige Geest om steeds meer naar het beeld van God vernieuwd te worden. Totdat wij na dit leven het doel, namelijk de volmaaktheid, bereiken. Ga ik nu de preek houden en zullen we dan na de preek zingen opwekking 688, genade zo groot. Iedereen die meeluistert, meekijkt, gemeente van de Heer Jezus Christus. De meeste mensen deugen. Ben jij het daarmee eens? Wat denk jij? Is de mens goed van zichzelf of niet? Wat denk jij over jezelf? Ben jij goed van binnen of zijn we eigenlijk allemaal dikke egoïsten? Ja, wat zou je antwoord zijn? Ik denk dat de meeste mensen zeggen ja, de meeste mensen zijn goed en er zijn een paar slechte mensen zitten ertussen. Ja, heel veel mensen zijn goed, denk je, want kijk eens naar in deze best lastige tijd, hè, coronatijd. Er gebeuren toch hele hartverwarmende dingen. Heel veel mensen doen mooie dingen voor elkaar. Boodschappen doen, zingen voor mensen, met een hoogwerker naar je familie toe gaan om ze toch te ontmoeten. Er gebeuren hele mooie dingen. Zie je, mensen zijn goed. Anderen zeggen, ja, verkijk je er niet op. Hoeveel mensen in de zorg worden bijvoorbeeld niet aangevallen, ambulance medewerkers of iets dergelijks. We hebben net ook iets uit de catechismus gelezen en die is ook niet erg positief, zou je zo zeggen. Lees maar even mee, als die dia er kan komen. Nou, anders lees ik het wel even voor. Er staat, we hebben net gelezen, zelfs de allerheiligsten, zeg maar de allerbeste, hebben maar een klein beginnetje van de gehoorzaamheid die God van ons vraagt. En even verder gaat het in de catechismus over de zondige aard van ons, die we steeds beter moeten leren kennen. Dus dat is niet zo heel positief over ons. Pas is er een boek verschenen, misschien heb je het wel gelezen, het is heel veel verkocht. En dat heet De meeste mensen deugen. Dat is dit boek, De meeste mensen deugen. Misschien heb je het gelezen. En de schrijver die zegt dus eigenlijk van ja, er wordt vaak veel te negatief over mensen gepraat. Mensen zijn, in beginsel zijn ze gewoon goed. En hij heeft allerlei voorbeelden verzameld van opvallend mooie dingen die mensen gedaan hebben. Bijvoorbeeld, als je het volgende plaatje, dan zie je hier, het is natuurlijk niet de echte foto van de Titanic, maar zo had het gegaan kunnen zijn, zeg maar. De Titanic is gezonken, hè. En ik denk dat we allemaal wel weten van dat orkest, dat terwijl het schip zonk, dat het orkest bleef doorspelen. Nou, de schrijver van het boek, De Meeste Mensen Deugen, die zegt dus van, ja, dat was al heel bijzonder, hè. Dat het orkest maar gewoon door bleef spelen, ook christelijke liederen speelde. Maar, zegt hij, dat is niet alles. Want terwijl de mensen zochten naar een boot om eruit te stappen, moesten ze over allerlei trappen gaan. En de mensen die verdrongen elkaar niet, maar er waren heel wat mensen die zeiden, gaat u maar voor, gaat u maar voor. Hij zegt, zie je wel, de mensen zijn goed van binnen. Hij geeft nog een ander voorbeeld in dat boek. Hij zegt, in de Eerste Wereldoorlog is het ook zo geweest dat sommige soldaten expres misschoten. Ze wilden de ander juist niet raken. Nou, natuurlijk kwam er veel commentaar op dit boek. Van ja, maar heel vaak maken mensen elkaar wel af, namelijk. Maar hij zegt ja, maar dat komt door de machthebbers die de anderen daartoe dwingen. Maar mensen zouden uit zichzelf liever anders doen. Maar door de machthebbers worden ze ertoe gedwongen. Dus de titel van het boek is De Meeste Mensen Deugen. Even weer terug naar de catechismus. Want de catechismus is niet alleen maar somber. Er staat ook dat mensen wel naar Gods geboden kunnen beginnen te leven. En dat we door de genade van de Heilige Geest steeds meer naar het beeld van God vernieuwd kunnen worden. Dus, de catechismus, die eigenlijk een samenvatting wil zijn van de Bijbel, zegt dus ook, ja, de mens is in beginsel niet goed, maar door Jezus en door de Heilige Geest kunnen we wel veel betere mensen worden. Moet je nu van het goede uitgaan of moet je van het slechte uitgaan? Ja, en ik? En jij? Ben ik goed of ben ik slecht? Of is het allebei een beetje? Laten we nu eens de geschiedenis van Kaïn en Abel erbij betrekken. De zonen van Adam en Eva. En zou je van hen niet kunnen zeggen, de een is goed en de ander is slecht? Zie je wel, er zijn goede mensen en slechte mensen. Dat was toen ook al zo. Of ligt het iets anders? Kaïn en Abel, deze jongens zijn geboren na de zondeval. Zoals dat beschreven is in Genesis 3, de zondeval. Kaïn en Abel zijn komen uit Adam en Eva, die zondige mensen zijn geworden. En ze geven dat aan hun kinderen door. En met de zondeval is er een enorme verandering gekomen. In de wereld, in de natuur, maar vooral ook in het hart van de mens. Van binnen. Ik denk dat Kaïn en Abel, toen ze opgroeiden, hun ouders vaak verdrietig hebben gezien. En somber. En ik denk dat Kaïn en Abel gevraagd hebben, pap en mam, waarom leven jullie zo verdrietig en zo moeilijk? Waarom leven jullie zo zwaar? En Adam en Eva die hebben verteld aan hun jongens wat er is gebeurd. Ja, eerst leefden wij in een heerlijke vrijheid. En het leven was super fijn en blij. Er was geen ziekte. Er was geen oneenigheid. Het was gewoon, alles was gewoon goed. En het was ook goed tussen God en ons. En nu, jongens, gaat het allemaal veel moeilijker. Alles is moeizaam. Het werk is moeizaam. Het kost ons heel veel moeite om eten en drinken te krijgen. Onderling, onze relatie is moeilijk. Gaat ook niet vanzelf. De relatie met God is ook niet meer wat die was. Ja, God had ons gewaarschuwd. God had gezegd, er is ook een wereld vol kwaad. Geleid door de duivel. Blijf daar ver vandaan. Blijf dicht bij mij. Dat hadden ze niet gedaan. En daardoor, jongens, is het leven nu zo zwaar geworden. Maar er is ook een lichtpunt. En dat wil ik jullie ook vertellen. God heeft beloofd dat wij kinderen krijgen. En dat zijn jullie ook. Kain en Abel, jullie zijn ook onze kinderen. En God heeft gezegd dat er later iemand geboren wordt die het kwaad uit de wereld weg zal nemen. Weg zal werken. Dat heeft God beloofd. Nou, ik denk dat Adam en Eva dat allemaal verteld hebben aan Kain en Abel. Ja, hoe weet je dat? Hoe weet ik dat? Nou, Kain en Abel brengen een offer. Waarom zou je dat doen? Wie heeft hen verteld dat zij een offer gaan brengen, moeten brengen? Hebben ze dat zelf bedacht? Oh, laten wij ze een offer brengen. Vast niet. Je weet wel, denk ik, dat God later de offerdienst echt heeft ingesteld. En het is altijd heel belangrijk geweest. Israël, het volk Israël, leerde offers brengen anders dan de andere godsdiensten. In andere godsdiensten werden ook offers gebracht. En dat was vaak een geschenk, eten of drinken, of zelfs mensen werden geofferd aan de goden. En waarom? Om die God blij te maken, om de gunst van die God te krijgen. Een soort betaling aan die God. Maar de offers die God aan zijn volk leerde te brengen, daarin werd vooral uitgebeeld wat God aan de mensen wil geven. Dus in de andere godsdiensten was het van wij moeten iets aan God geven, want anders is hij niet tevreden over ons en wordt hij boos. Maar in de offers die God leerde te brengen, was het andersom. God eist niet, maar onze God, onze Vader in de hemel, hij geeft zelf. Verzoening door degene die komen zou. Die zich offeren zou. En dat weten wij inmiddels, dat is de Heer Jezus, onze Heer Jezus Christus, die zich geofferd heeft aan het kruis voor onze zonden, om jou en mij in vrijheid te stellen. Kijk, Kain en Abel brengen een offer. Of zij helemaal al dat allemaal beseften, dat denk ik niet. Maar dat zij over God wisten en dat Adam en Eva over God verteld hadden, dat is wel zeker. Beide jongens brengen een offer aan God. Maar er is een groot verschil. God merkte dat van Abel op en hij ging aan dat van Kain voorbij. Hoe hebben ze dat dan gemerkt? Ik weet nog wel, vroeger als bij ons thuis in de kinderbijbel gelezen werd, dan stond er een plaatje bij. En dan de rook van het offer van Abel, dat ging omhoog. En de rook van het altaar van Kain, dat woei weg. Nou, ik weet niet hoe dat gegaan is, maar het moet wel merkbaar zijn geweest, want Kain werd er kwaad om. Dus die merkte dat God dat zijn offer niet aanvaarde. Wat was dan het verschil? Waarom God het ene wel aanvaarde en het andere niet? Beide zijn ze toch godsdienstig. Kain brengt toch ook een offer? Kain zegt niet van nou, dat doe ik niet aan mee of zo, allemaal flauwekul. Nee, Kain brengt ook een offer. Het is toch allebei wel oké? Wat is dan het verschil? Nou, er is wel gedacht dat het hem in het geschenk zat, wat op het altaar kwam liggen. Dat Kain zeg maar een beetje, nou ja, armoedig spul op zijn altaar deed, van niet veel kwaliteit, van goed, dat kan ik wel missen, dat is voor God. En dat Abel, en dat staat er natuurlijk ook wel, dat Abel het van het beste van zijn kudde gaf. En ook hebben mensen wel gedacht van ja, misschien zit het er vooral in dat Abel een dier nam. Een dier wat veel meer een afbeelding is van wat de Heer Jezus later gaat doen, een bloedig offer. Terwijl Kain zover niet was. Nou, wat denk je? Zou God een offer niet aanvaarden als het minder duur is of minder van kwaliteit? Nee, het verschil zit niet in wat op het altaar ligt. Maar het verschil zit wat er in het hart is van Abel en Kain. Er staat dan ook in Genesis 4, God merkte Abel en zijn offer op. En God ging voorbij aan Kaïn en zijn offer. Dus het gaat om Abel, het gaat om Kaïn allereerst. Niet in de eerste plaats om de kwaliteit van het offer. God kent ons hart, ook hun hart. En het grote verschil is religie of relatie. Ik heb dat eigenlijk het thema van deze preek genoemd. Religie of relatie. En ik hoop dat we bij onszelf ook nagaan. Ja, lijk ik nou het meest op Kaïn of lijk ik het meest op Abel? Je hebt het misschien wel eens eerder over gehoord. Religie of relatie. Het kan er hetzelfde uitzien. Je brengt allebei een offer. En toch is er een groot verschil in het hart. Twee jongens offeren aan God. De een wordt aangenomen, de ander wordt achtergelaten. In het Nieuwe Testament heeft Jezus ook zoiets gezegd. Als hij terugkomt, zullen er twee mensen hetzelfde werk doen. De een zal worden aangenomen, de ander zal worden achtergelaten. Twee mensen zullen samen slapen. De een zal worden aangenomen, de ander achtergelaten. Wat is het verschil tussen religie en relatie? Je zou kunnen zeggen, Kaïn was religieus. Hij bracht een offer. Hij had wel iets met religie. Zoals nu ook heel veel mensen zeggen, ja, ik ben wel religieus. Ik heb wel iets met God, of ik denk wel dat God bestaat. En toch is er in het hart van Kaïn niet een echte relatie met God. Geen liefde voor God. Geen geloof in wat God heeft gezegd. Hij doet het wel, omdat hij, ja, waarom brengt Kaïn een offer? Misschien omdat het zo hoort? Of omdat zijn ouders het vinden dat het moet? Of misschien voor de zekerheid? Schietgebedje kan geen kwaad. Of wil Kaïn misschien iets brengen aan God, iets geven, waardoor hij denkt God te pleasen? Zo van, hier God, hier is mijn bijdrage, nu zult u wel tevreden zijn. Abel is anders en dat weten we ook uit Hebreeën 11 vers 4, wat we net gelezen hebben. Lees nog maar even mee. Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaïn. Dus door het geloof, niet door het wat op het altaar ligt. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige. God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven. En door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven. Dit maakt het toch weer extra duidelijk. De Bijbel legt zichzelf uit. God zag geloof in Abel. En ja, dat kwam ook tot uiting in de gaven die op het altaar liggen. Maar vooral met welk hart hij dat gaf. En dat is relatie. Geloof in de Heer Jezus. Hem liefhebben. Hem willen dienen. Hem kennen. Als een echt iemand. Met wie je kunt praten. En die jou veel belooft. Relatie, dat is ook, ik heb het offer van Jezus Christus nodig. Ik geloof in wat u beloofd hebt. Religie, ja, ik ben wel godsdienstig, maar zonder relatie. Dan is het hart er niet echt bij. Dan is het misschien veel meer buitenkant. Net zoals als je een relatie hier op aarde hebt. Als je een vriendrelatie of een liefdesrelatie. Ja, stel je wil iemand iets geven. Noem maar een bos bloemen of zo. Dat kan plichtmatig zijn. Oh ja, ik moet eens een bosje bloemen geven. Of je doet het van harte, uit liefde. Ja, dat is het verschil. Waarin herkennen wij onszelf? In Kaïn of in Abel? Het is aan de buitenkant niet te zien, bij mij niet en bij jou niet. Twee mensen gaan naar de kerk. De een zal aangenomen worden en de ander zal achtergelaten worden. Twee mensen lezen uit de Bijbel. Twee mensen bidden. De een zal aangenomen worden, de ander achtergelaten. Er kan een verschil zijn in ons hart. Misschien zit er in jou en in mij soms wel iets meer van Kaïn dan van Abel. Of andersom. Kaïn zegt, ik doe mijn plicht en God moet er maar tevreden mee zijn. Abel zegt, ik heb u lief, Heer, en ik geloof in uw genade. Kaïn zit soms meer in mij en in jou dan we soms zelf doorhebben. Zondag 44 zegt dan ook, zelfs de allerheiligsten hebben maar een klein begin van de gehoorzaamheid. Hebben wij ook niet soms makkelijk het idee dat we God iets moeten brengen? En dat hij daardoor wat ik breng goed op mij is? Bijvoorbeeld de goede dingen die je doet voor andere mensen. Of het goede gevoel dat je hebt bij het zingen van een lied. Oh, ik voel mij heel goed en verheven en blij. Je bent heel bijbelgetrouw en je weet het van jezelf. Ja, maar ik ben heel erg bijbelgetrouw. Op zich zijn het allemaal goede en mooie dingen. Maar het kantelpunt kan net heel subtiel zijn. Zodat je kunt gaan denken, nu zal God wel blij met mij zijn. Omdat ik zo bijbelgetrouw ben. Of omdat ik zo helemaal mezelf in een lied kan leggen. En het is alleen door het geloof, mensen. Het is alleen door het geloof en niets van mij of van jou. En het geloof heeft enkel en alleen het hou vast in het offer van Jezus Christus. Het offer van Kaïn was God iets aanbieden. Het offer van Abel is, ik geloof dat God geeft. Alleen Christus. Hij alleen. Twee jongens brengen een offer. De een wordt aangenomen en de ander achtergelaten. Nee, helemaal niet. Is het zo dat God Kaïn afschrijft? Is het zo dat God zegt, wegwezen jij Kaïn? En als ik een verkeerde weg ga, of als ik met mijn hart er niet bij ben en jij misschien niet, en misschien het allemaal wel een beetje plichtmatig is, het geloof, zegt God dan wegwezen? Helemaal niet. Kijk eens hoe mooi God naar Kaïn toekomt. Hij zegt, Kaïn, waarom kijk jij zo donker? God stelt een vraag aan jou. Dat doet God heel vaak, hè? Ook toen Adam zich verborg voor God. Adam, waar ben jij? Toen Jona zich verborg voor God. Jona, wat doe jij hier? Paulus, waarom vervolg jij mij? God stelt je een vraag, kom. En hij lokt je, hij schrijft je niet af, hij nodigt je uit. God zegt tegen Kaïn, waarom kijk je zo donker? Als je goed doet, kijk me dan aan. Hef dan je hoofd naar boven, maar eigenlijk is dat kijk me dan aan. Als je goed doet, kijk me dan aan. Dat is relatie. God zegt, kijk me aan, mijn kind. Zie je hoe de Heer je tot inzicht wil brengen. En dat denk ik ook wat in zondag 44 staat. Waarom laat God zijn geboden breken? Zodat wij ons leven lang, onze zondige aard steeds meer leren kennen. Dat wil God bij Kaïn ook naar boven brengen. En dan niet om hem de grond in te boren, maar om zodat we gaan verlangen de vergeving van de zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. En dat is wat God in Kaïn wil doen. Kaïn wil alleen niet luisteren. Hij groeit bij de Heere God weg en hij gaat bij de Heere weg. Hij vermoordt op een gegeven moment zijn broer. En zelfs daarna is er geen berouw bij hem. De Heere God zoekt ook jou en mij met zijn woord. Met zijn liefhebbend woord, met zijn vragen. Kom joh. En ook met zijn geboden. Met één doel, om jou bij Christus te krijgen. Want daarmee gunt hij je vrijheid. Want als je geloof helemaal op de Heer Jezus steunt, dan draag je zelf niet meer de lasten van het leven en van je zonde en van je verkeerde dingen en Je brengt geen offers om God iets te bieden. Ik moet dingen doen, dan is God tevreden over mij. Nee, het offer was altijd God geeft. Als ik bij de Heer Jezus ben en daar wil God mij hebben, dan hoef ik niet meer de druk van de schuld te dragen, wat er ook is misgegaan in mijn leven. En je hoeft niet meer zwaar te leven, maar licht, omdat Christus je lasten draagt. Misschien dat iemand wel een beetje kriebelig is geworden van wat ik gezegd heb, dat wij eigenlijk niks aan God kunnen geven. Kunnen wij niks aan God geven dan? Dat wil je toch wel graag. Je wilt, als je God lief hebt, wil je toch hem ook veel geven. Je wilt hem met je leven dienen. Je wilt, nou, dat kan nu even niet, maar als het weer kan, je wilt naar de kerk gaan. Niet omdat het moet, maar omdat je dat wilt. Als je zingt, dan leg je je hart daarin. Je wilt God daarmee prijzen. En dat is toch niet om, voor jezelf, dat doe je toch voor God. Nu lijkt het net alsof wij, zeg maar, niks kunnen bieden aan God. Kunnen we God dan helemaal niet blij maken met iets van onszelf? Er kwam een klein meisje bij haar vader. Haar vader zou binnenkort jarig zijn. En ze zei, papa, mag ik 10 euro? Want ik wil een cadeautje voor u kopen. Die vader gaf haar 10 euro. En hij was heel blij met het cadeautje van zijn dochter. Snap je? Zoiets. Natuurlijk is God blij met onze gaven. In muziek. In het goed zijn voor anderen. In je trouw. Maar het is altijd eerst door hem gegeven. Alle eer alleen aan God. Want alle mensen deugen niet. Ook Abel niet. Dat beleed hij immers ook met zijn offer. Ik deug ook niet, Heere God. Ik heb u nodig, Heere Jezus. Abel stierf en mocht als eerste terug naar het paradijs. Het kind dat de Heere wilde dienen, Abel, was dood. Hoe moest dat nu verder? God gaf een andere zoon, Seth. En Seth kreeg Enos. Toen begon men de naam van de Heer aan te roepen. Dat wil zeggen, toen begon er iets te komen van een geregelde eredienst. En dat gaat tot op de dag van vandaag door. Wij geven aan God wat we eerst van hem gekregen hebben. Amen.
Genade zo groot aan mij die het niet verdient, liet Christus zijn liefde zien, want hij kocht mij vrij. Genade zo groot, de schuld die ik voor hem leg, was hij geduldig weg. Zijn bloed reinigt mij. En al wat ik heb, leg ik voor hem in. Mijn verlosser en Heer die mij lief heeft. Liefde zo groot. Die stand hield tot in de dood, zonk in de diepste nood, vergeving aan mij. Liefde zo groot, wiens kracht onverslambaar is, het drijft elke duisternis, nu zijn wij vrij.
Luisteren we nu samen naar die geboden van God die hij ons nog steeds geeft om ons bij de Heer Jezus Christus te brengen. We zingen daarna, geef me het kerkboek 237, vers 3 en 4. Heer, waar dan heen tot u alleen? God sprak deze woorden. Ik ben de Heere, jullie God, die je uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Ik ben jullie verlosser en wij mogen de Heer Jezus nu kennen en zeggen, hij heeft ons verlost door Christus. Hoe ziet een verlost leven eruit? Vereer naast mij geen andere goden. Aan God heb je genoeg, je hoeft geen ander te hebben. Maak geen godenbeelden om daarvoor te knielen en die te aanbidden. En dat betekent, maak niet een beeld van God wat niet klopt met de Bijbel. Misbruik de naam van de Heere je God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in eer, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heere uw God, dan mag u niet werken. Toon eerbied voor je vader en je moeder, dan word je gezegend met een lang leven in het land dat de Heere je God je geven zal. Pleeg geen moord, maar heb elkaar lief. Pleeg geen overspel, maar wees elkaar trouw. Steel niet, maar deel juist met anderen. Leg over een ander geen vals getuigenis af, maar spreek opbouwend met en over elkaar. Zet je zinnen niet op het huis van een ander en ook niet op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Samen God danken en bidden in ons gebed en ook sommige mensen speciaal aan de Heer opdragen. Denk aan de zieken. We willen er ook voor danken dat de bruiloft van Martijn Kuiper en Laura Hutten door kon gaan. Dat ze gezegend zijn. Die kerkdienst ook. We willen danken dat Dirk en Pieter Nel Muller 25 jaar getrouwd zijn vandaag. We bidden voor Adriaan en Janneke Jagersma, die werkzaam zijn in de Arabische wereld, maar nu in Nederland zijn en al lang terug hadden willen gaan, maar niet kunnen vanwege de bekende redenen. Ook onze gaven in de collecte zijn deels voor hen bedoeld. We bidden ook voor koningin Maxima, die vandaag haar 49ste verjaardag viert. Laten we in gebed gaan. Heere God, onze Vader in de hemel, we bidden u dat we steeds meer zullen inzien, ieder persoonlijk, dat we u, Heer Jezus Christus, nodig hebben als degene die ons echte vrijheid kan geven. En wij hoeven er niet heel veel voor te betalen, eigenlijk helemaal niks. Het offer, dat bent u. En zowel Abel als Kaïn hadden u nodig. Alleen Kaïn wilde niet. Hij wilde het zelf doen. Heer, we bidden voor al uw kinderen die niet willen. Net als Kaïn. Of die niet kunnen misschien. Soms zijn het onze eigen kinderen of kleinkinderen. Heere God, wilt u hen blijven roepen zoals u ook Kaïn bleef zoeken en roepen. En wilt u geven, Heer, in hun hart dat ze zich toch aan u willen geven. We bidden ook voor alle mensen die net als Abel slachtoffer worden van haat tegen het evangelie. We bidden voor vervolgde christenen in allerlei landen. Heer, maak hen sterk in geloof en vertrouwen. Ze moeten soms zulke zware mishandelingen ondergaan. We bidden voor elkaar, dat we in het spoor van Abel en Seth mogen blijven, via Enos en vele anderen, naar Jezus Christus. Heer Jezus Christus, wilt u in ons wonen door uw Heilige Geest? En laat het zo zijn dat we een relatie met u mogen hebben. U hebt uw verbond gesloten, persoonlijk. En het onderstreept met de doop, de bediening van de doop, een stevige band. Heer, kunnen wij u wat geven? Alleen dat wat u ons eerst geeft, wil dat in ons werken. Heer, we willen u danken voor de versoepeling aan regels die er in ons land steeds meer komt. Dank u, Heer, dat de verspreiding van het virus minder snel gaat. En dat we ook zelfs ook weer mogen nadenken over samen kunnen komen in de kerk. Heer, wilt u dat mogelijk maken? Tegelijk beseffen we ook dat, ja, dat we er nog lang niet zijn. En we zullen er ook nooit komen. Want ziekte zal er blijven in de wereld. En we blijven vergankelijke mensen. Heer, ook dat is een onderstreping van het feit dat we u nodig hebben. We bidden u voor alle zieke mensen. Heer, wilt u lichamelijk of psychisch ziek, wat er ook maar aan de hand is, nabij zijn en beterschap geven als het mag. We danken u, Heer, voor de vergaderingen die konden plaatsvinden afgelopen week en ook weer volgende week. Want die dingen moeten we ook doorgaan, Heer. We kunnen niet zonder uw zegen. Zo mocht de kerkraad ook vergaderen. En zal dat ook volgende week gebeuren. En er wordt wat nagedacht over ja, hoe we nu samen moeten komen. En ook over de beelduitzendingen, hoe dat het beste kan. Heer, wilt u ook daar uw zegen over geven? Dat het goed mag zijn en we daarin ook mogen groeien met elkaar. We danken u, Heer, voor de bruiloft van Martijn Kuiper en Laura Hutten. Dat het toch door kon gaan, ondanks alles. En ze een mooie dag hadden, samen met familie. En bovenal dat ze uw zegen ook meekregen voor hun verdere leven. Al 25 jaar verder in het huwelijk zijn Dirk en Pieter Nel Muller. Heer, ook hen dragen we aan u op. Maar bovenal danken wij u. U hebt hen aan elkaar gegeven. Ze zeiden ja tegen elkaar en wisten niet wat er allemaal in hun leven zou komen. Heer, als wij ja zeggen ten overstaan van u, dan weten we nooit wat er komt, maar weten we wel dat u erbij zult zijn. En u hebt hen voor elkaar gespaard. U gaf hen trouw en liefde. U gaf hen veel in elkaar en ook in hun kinderen die u hen gegeven hebt. In 25 jaar gebeurt er veel. En mooie dingen, ook verdrietige dingen. Elke dag was u er. Dag aan dag draagt u hen. Ook in de toekomst. Heer, wilt u met hen zijn? Geef dat ze ook vandaag een blijde dag mogen hebben. En we danken u voor wie ze ook zijn binnen de gemeente. Heer, ons gebed is voor Adriaan en Janneke Jagersma en hun kinderen. Nu ze liever eigenlijk terug zouden gaan naar de Arabische wereld waar ze werken. Maar niet terug kunnen. Hun toekomst onzeker. Heer, dank u wel voor de meer tijd die er nu is om met de ouders en familie om te gaan. Heer, tegelijk weten ze niet hoe het nu verder zal gaan, maar we geloven dat ook u hun leven zult leiden. Ze willen het aan u besteden en aan uw koninkrijk. Dat u uw zegen geeft over ACT, het hulpprogramma, de voedselpakketten voor de allerarmsten in het land. En voor de gevangenen in de gevangenis. Dat u onze gaven daarvoor ook zegenen. Heer, we bidden voor onze koningin Maxima. Nu zij vandaag haar 49ste verjaardag mag vieren. We willen u danken voor wie ze is. Voor ons land en volk. De bijdrage die ze levert aan eenheid en liefdevolle zorg voor anderen. Heer, wilt u haar zegenen in haar gezin, ook naast de koning en als moeder voor haar kinderen. Dit alles willen wij u bidden, in Jezus' naam alleen. Amen. Er zal een kort moment zijn van muziek om de collecte te kunnen houden. Die collecte gebeurt nu niet hier in de kerk, maar u kunt thuis geven op uw manier. Via Scipio of bankoverschrijving of nog weer anders. Laat het een gift zijn met een blij hart. Het laatste lied dat we gaan zingen, een mooi lied denk ik ook, zeker ook als je misschien verdrietig bent of bezorgd bent. God zal voor ons zorgen, Selah.
Yeah.
het eind van deze dienst mag ik jullie Gods zegen meegeven. Het is niet mijn zegen, maar de zegen van God. Dat hij met jullie mee zal gaan, ook de komende tijd. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en jou en geven u en jou zijn vrede. Thank you.